Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. 131 vers 4. Er zal een gedeelte worden gelezen uit Gods heilige woord, wat u kunt vinden in de profetieën van Jeremia en daarvan het achtste hoofdstuk. We noemden nu Jeremia 8. Vooraf doen we de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we met elkaar zingen Psalm 2 vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. dan lezen Jeremia 8. Tenzelfde tijde, spreekt de Heere, zullen zij de beenderen der koningen van Juda en de beenderen hunne vorsten en de beenderen der priesteren en de beenderen der profeten en de beenderen der inwoners van Jeruzalem uit hun graven uithalen. En zij zullen ze uitspreiden voor de zon en voor de maan en voor het ganse Heer des hemels, die zij lief gehad en die zij gediend en die zij nagewandeld en die zij gezocht hebben en voor de welke zij zich nedergebogen hebben. Zij hebben niet verzameld nog begraven tot mest op de aardbodem zullen zij zijn. En de dood zal voor het leven verkoren worden bij het ganse overblijfsel der overgeblevenen uit dit boze geslacht. In al de plaatsen der overgeblevenen waar ik hen heen gedreven zal hebben, spreekt de Heere der Heerscharen. Zeg wijders tot hen, zo zegt de Heere, zal men vallen en niet weder opstaan? Zal men afkeren en niet wederkeren? Waarom keert dan dit volk te Jeruzalem af met een altoos durende afkering? Zij houden vast aan bedrog. Zij weigeren weder te keren. Ik heb geluisterd en toegehoord. Zij spreken wat niet recht is. Er is niemand die berouw heeft over zijn boosheid, zeggende, wat heb ik gedaan? En ieder keert zich om in zijn loop, gelijk een onbesuisd paard in de strijd. Zelfs een ooievaar aan de hemel weet zijn gezette tijden. En een tortelduif en een kraan en een zwaluw nemen de tijd hun aankomst waar. Maar mijn volk weet het recht des Heren niet. Hoe zegt gij dan, wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons? Zie, waarlijk te vergeefs werkt de valse pen der schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Zie, ze hebben des Heren woord verworpen. Wat wijsheid zouden zij dan hebben? Daarom zal ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters. Want van de kleinste af tot de grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid, van de profeet af tot de priester. Toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk der dochters mijns volks op het lichtste, zeggende, vrede, vrede, doch daar is geen vrede. Ze zijn beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben. Ja, zij schamen zich in het minste niet en weten niet schaamrood te worden. Daarom zullen zij vallen onder de vallende. Ten tijde hunne bezoeking zullen zij struikelen, zegt de Heere. Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok, noch vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen en de geboden die ik hun gegeven heb, die overtreden zij. Waarom blijven wij zitten? Verzamelt u en laat ons ingaan in de vaste steden en aldaar stilzwijgen. Immers heeft onze Heere, onze God, doen stilzwijgen en ons met galwater gedrekt, omdat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Naar tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Van dan af wordt het gesnuif, zijn er paarden gehoord. Het ganse land beeft van het geluid der briesingen, zijn er sterken. En zij komen daarheen, dat zij het land opeten en dienst volhoudt. En dienstvolheid de stad en die daarin wonen. Want zie, ik zend slangen onder uw lieden, tegen de welke geen bezwering is. Die zullen u bijten, spreekt de Heere. Mijn verkwikking is in droevenis. Mijn hart is flauw in mij. Zie de stem van het geschreiden, dochters mijns volks, is uit zeer verre landen. Is dan de Heere niet in Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? De oost is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Tot zover.
Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 111, de versen 2 en 3. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig, hij gaf hen die hem vrezen spijs en zijn grote naam ten prijs. Gedenkt hij zijn verbond gestadig. 111 vers 2 en 3. gemeente, de tekstwoorden die we met de hulp des Heeren wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jeremia 8 en daarvan de versen 21 en 22. We noemden nu Jeremia 8 vers 21 en 22 waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Tot zover de woorden van onze tekst. We schrijven onder deze versen, Jeremia verkondigt de balsem in Gilead. Jeremia verkondigt de balsem in Gilead. Drie gedachten. In de eerste plaats, door ontzetting aangegrepen. In de tweede plaats, het geneesmiddel aangewezen. En tenslotte, de gezondheid niet gerezen. Jeremia verkondigt de balsem in Gilead, door ontzetting aangegrepen. We lezen dat in vers 21. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mij aangegrepen. In de tweede plaats het geneesmiddel aangewezen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? En tenslotte de gezondheid niet gerezen. Want dan eindigt het vers 22. Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Gemeente, Jeremia is geroepen, waarschijnlijk is hij een jaar of 20 oud geweest, om een onmogelijk werk te doen. Hij moet het woord van God gaan brengen. Hij moet het volk oproepen tot bekering. En niet één keer voortdurend. Jaar na jaar na jaar na jaar. En dat volk wil niet naar de Heere horen. Hij moet hen prediken, zo lezen wij in het eerste hoofdstuk, dat de Heere hen zal uitrukken, afbreken, verderven en verstoren. Die boodschap moet hij brengen. Het oordeel van God, dat de Heere hen zal uitrukken uit het land waar hij hen geplant heeft, af zal breken, alles wat hen lief is. Hij zal hen verderven en verstoren wanneer zij zich niet zullen bekeren. En de Heer heeft het gedaan. Uiteindelijk in drie wegvoeringen is dat volk weggevoerd naar Babel. Jeremia zal het zien. Hij heeft die opdracht gekregen. Hij moest dat woord gaan brengen. En de Heer, hij zegt nadat hij hem geroepen heeft om dat werk te gaan verrichten in hoofdstuk 1. Jeremia, wat zie je? En dan zegt Jeremia, een amandelroede. En dan zegt de Heere, zo zal ik wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Jeremia, bedenk nu bij die amandelroede, dat eerste, dat zijn de eerste twijgjes, de eerste knopjes die in het voorjaar weer uitbotten, weer openbaar komen, waarbij de Heer een einde toont te maken aan de winterperiode. En waarbij hij toont dat hij met zijn geest over de natuur gaat en alles weer tot leven zal brengen. Jeremia, zoals je die amandelroede ziet, dat beginnende leven, zo zal ik wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Ik zal dat volk uitrukken, afbreken, verderven, verstoren. Ik ben een waarmaker van mijn woord, maar ik zal hen ook bouwen en planten. Ik doe wat ik zeg, amandelroede. Dat woord amandelroede in het Hebreeuws klinkt bijna hetzelfde als wakker zijn over het woord. Het zal gaan gebeuren. En Jeremia, hij roept het volk op, getrouw, dag in dag uit. Jaar na jaar, keert weder tot mij, zo zal ik tot u wederkeren. En de Heere roept hen toe, ik zal niet eeuwiglijk de toren behouden, alleenlijk ken uw ongeluk. ongerechtigheid dat gij tegen de Heere overtreden hebt, hoofdstuk 3. En dan zegt de Heere, we hebben het met elkaar gelezen uit hoofdstuk 8, dat de ooievaar aan de hemel, die kent zijn gezette tijden. En de tortelduif en de zwaluw en de kraan, zij weten door die ingeschapen godskennis, zou je kunnen zeggen, overtuigd dat aan het einde van het seizoen, voordat de winter komt, dat ze moeten vertrekken, want dan is er geen voedsel meer en dan zou de kou hen kunnen doden. Zij weten dat. Zij kennen hun gezette tijden. Maar u kent het recht des Heren niet. Zo moet Jeremia dat bekendmaken. U weet ook dat u eenmaal voor God moet verschijnen. We hebben allemaal een ingeschapen godskennis. Dat blijkt over de hele wereld. Wij weten het van binnen. Die stem die spreekt. En toch, die vogels die zijn ons tot een voorbeeld. Zij gaan, wanneer ze voelen dat de tijd aangebroken is om te vertrekken. En u? En jij? Ja, maar misschien is het deze winter niet zo koud. En misschien is er toch nog voldoende voedsel. En waarom zou ik dat hele eind? Dat is de mens die redeneert. Zo'n vogel, die doet dat niet. Die gaat. Maar de mens. En maar redeneren. En maar op allerlei manieren proberen jezelf te handhaven. En dat wat je doet, goed praten. Eindeloos is de mens daarmee bezig tot zijn dood toe. Als God het niet verhoedt. En vanuit Babel is Nebukadnezar voor de tweede keer gekomen. En hij heeft een belegering gelegd rondom de stad Jeruzalem. En als we het goed hebben, dan is hij al anderhalf jaar met dat hele leger rondom de stad Jeruzalem. En Jeremia, als die ziet hoe onbekeerlijk zijn volk is, dan wordt hij met ontzetting aangegrepen, onze eerste gedachte. Anderhalf jaar ligt dat leger van Nebukadnezar daar. En Jeruzalem is niet gemakkelijk in te nemen. Want er is veel voedsel in die stad in het begin. Er zijn zelfs weiden waar kudden schapen grazen binnen de stadsmuren. En er is de Gihonbron die voortdurend zijn frisse water opgeeft, waardoor eten en drinken is lange tijd. En Zedekia, koning in die tijd, hij is niet ongerust, want hij heeft dezelfde vijand als de koning van Egypte. En hij verwacht dat de koning van Egypte, farao Nego, zal komen en hem te hulp zal komen in de strijd tegen Nebukadnezar, tegen Babel. Hij zal hem vast te hulp komen. En hij roept en hij kijkt vanuit de muur, vanuit over de stadsmuur in de verte, of hij eraan zal komen. En daarbij waren er ook nog valse profeten in de gemeente, die de breuk op het lichtst genazen. En die riepen, vrede, vrede, geen gevaar. Vertrouw toch op de Heere, dat kan gerust. En als je je godsdienstige verplichtingen nakomt, komt het echt allemaal wel goed. Er is niets aan de hand. Des Heere tempel is hier en de Heere die woont al daar en de Heere is onder ons. Is de Heere niet in Sion, is zijn koning niet bij haar, vers 19. Dat wordt geroepen door die valse profeten. Nee, die mensen die hoefden zich echt niet druk te maken. Ze helen de breuk op het lichtst. En ze roepen een vrede, vrede, maar er is geen vrede en er is geen verlossing. Ze laten zich voorliegen, het volk. En ze laten zich overtuigen door die valse profeten. En ze gaan met hen op het lichtst vertrouwen en geloven dat het allemaal zo vaart niet loopt. En de woorden van God, gesproken door Jeremia, slaan ze in de wind. God zal niet toelaten dat de stad ingenomen wordt en de tempel verwoest. Geloof maar, vertrouw maar. Dat komt allemaal best wel goed. Dat mag je aannemen dat dat zo is. Gemeente, dat is, zo wordt er soms ook onderling, onder ons, met elkaar gesproken. Dat is jezelf geruststellen. Dat is je geweten tot rust brengen met allerlei optimisme en positief denken wat geen grond heeft. En Jeremia, hij weet dat het een aangrijpende vergissing is van dat volk om dat te geloven. En hij kreunt eronder. Vers 18, we kunnen het met elkaar lezen. Mijn verkwikking is in droefenis, mijn hart is flauw in mij. En onze tekst, ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Omdat dat volk, hij heeft hen opgeroepen om weder te keren tot de Heer. Hij heeft hen opgeroepen om bij al hun godsdienstig vertoon de afgodsbeelden weg te doen. De Baaldienst, de Astartedienst, de hoogten. We kunnen dat in de eerste hoofdstukken lezen. Op welke manier er allemaal, naast dat ze ook naar de tempel gaan en hun offers brengen, allerlei afgoderij is. En Jeremia schreeuwt het uit, de stad zal wel ingenomen worden en de tempel zal wel verwoest worden. En zonder bekering hoeft u niet te verwachten dat er verlossing zal komen. Geen verwachting, uw verwachting is ijdel. Zonder belijdenis van zonde en zonder belijdenis van schuld is er geen verwachting, geen redding. Kunt u maar één ding verwachten, dat is de dood. Die zijn zonde beleid en laat, zal barmhartigheid geschieden. Gemeente, weet u dat? Dat weten we toch op grond van het woord dat het zo is. En dat je geen enkele verwachting kan hebben van je gebeden als je doorgaat in de zonde en in de ongerechtigheid. Waar ligt het anker van uw hoop? Ligt dat anker buiten uw levensschip in die vaste grond die God gegeven heeft, Jezus Christus en dien gekruisigd? Het volk luisterde naar de valse profeten, naar hun vleiende boodschappen. En het was natuurlijk ook veel aangenamer, en het is voor u misschien ook wel veel aangenamer, als u een vriendelijke boodschap hoort. En als u gezegd wordt, nou dan zit het wel goed met u hoor. Dan mag je dat vertrouwen hoor. Dan mag je echt geloven dat dat van de Heer is. Misschien wordt zo in uw leven ook wel de breuk op het lichtst geheeld. Zou het kunnen? Farao Nego is niet gekomen. En hoopte er wel op. Hij was al verslagen bij Karchemis. En hij zou nooit meer komen. Er zou geen hulp komen van mensen. Er zou geen hulp komen uit Egypte. Het is ijdele hoop geweest. En Jeremia roept op. Bekeert u, keert weder tot de Heer. Alleen ken uw ongerechtigheid. Dat gij tegen de Heer uw God overtreden hebt. Buig daarnoe. Ken dat nu. Beleid uw zonde. En dat volk, dat gaat klagen. Zou het dan toch goed gaan komen met dat volk? En gemeente, ze klagen wel, maar het is geen droefheid naar God. Maar het is een droefheid over de gevolgen van hun zonde. Dat Farao niet komt, dat ze niet uitgeholpen worden, dat er langzamerhand is er steeds minder brood en steeds minder te eten in de stad. En het gaat er steeds meer naar uitzien dat Nebukadnezar straks de stad in zal nemen. En Jeremia, hij hoort die stem van de dochteren van zijn volk. We lezen dat in vers 19. Zie de stem van het geschrei, de dochter mijns volks is uit een zeer verre landen. Is dan de Heere niet de Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? En dan hoort Jeremia hoe het volk roept, de oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde en nog zijn wij niet verlost. Egypte is niet gekomen. Wij hebben gehoopt dat Egypte zou komen en dat hij ons zou bevrijden van die belegering van Nebukadnezar. En nu is de oogst voorbij, het einde van de oogstperiode en het einde van de zomer is gekomen en nog zijn wij niet verlost. Natuurlijk, als je je hoop stelt op ijdelheid, op leegheid, op mensen, op dingen, op je krachten, op je inzichten, op je verstandelijke vermogens, dan zul je beschaamd uitkomen en nog zijn wij niet verlost. En Jeremia, hij zucht en hij kreunt eronder. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mij aangegrepen. Gemeente, kent u dat? Misschien wel in de familiekring. Of misschien wel in de gemeente. Dat u geprobeerd hebt duidelijk te maken wat nu nodig is. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Welke grond er nodig is om zalig te worden. En dat mensen dat zo gemakkelijk en zo lichtvaardig en allerlei verwachtingen hebben. Maar niet die ene verwachting en niet die ene grond van zalig worden. Aangrijpend. En Jeremia, hij is gebroken vanwege de breuk. En hij gaat in het zwart. Ontzetting grijpt hem aan. Dat volk dat Gods verbond en woorden heeft mogen horen. En dat het woord van God in de wind slaat. En het woord aangrijpt van valse profeten die de breuk op het licht stelen. Zij weten van wie hun verwachting alleen maar kan zijn. Ze weten dat hun verwachting alleen maar van de Here kan zijn. En toch, zij geloven, zij rusten, zij grijpen naar die loze, ijdele boodschap van die valse profeten die roepen vrede, vrede. Maar er is geen vrede. En ze verblijven verwachten van Farao Nego. Het volk klaagt. De oogst is voorbij gegaan. En de zomer is ten einde. Misschien, gemeente, is dat ook wel uw klacht. Jongens en meisjes, misschien ook wel van jullie. Ik heb al zo lang gebeden tot de Heere, maar de Heere lijkt niet te horen. Ik denk dat het niet meer kan, of de Heere zal mij wel niet willen horen. En nu ben ik al 10 jaar oud, of ik ben al 15 en het is nog niet gebeurd. En ik heb zo vaak gebeden om bekering, om een nieuw hart, en het is nog niet gebeurd. En misschien bent u oud geworden. En zegt u, de oogst is voorbij. Het einde van mijn leven is gekomen. De zomer is ten einde. Mijn leven is bijna ten einde. En nog ben ik niet verlost. En nog ben ik onbekeerd. Misschien is dat ook wel uw klacht. Misschien denkt u van, ik ben steeds kouder geworden. En ik ben steeds harder geworden. En zelfs onder de meest ernstige preken word ik niet meer geraakt. Het lijkt wel voorbij te zijn. Het lijkt wel onmogelijk te zijn geworden. Het zal voor mij wel nooit meer kunnen. Het zal mij wel niet meer gebeuren. Klagend over de wereld. En misschien dat u dat zelfs niet eens doet. En dat er misschien nu bij het horen van deze tekst ook nog even die vertwijfeling is. Misschien wel verachtering in de genade. Nog niet wedergeboren. Het zal wel nooit meer gebeuren. Nog niet verlost. Nog altijd onbekeerd. Misschien behoort u niet bij dat getal. Misschien zegt u, ja, ik behoor meer bij het getal dat in het verleden toch wel eens momenten heeft gehad dat ik heel week was van binnen. En dat ik geloofde dat de Heer het toch in mijn leven werkte. En dat ik toch die echte kenmerken van Gods genade in mijn leven ontdekte. Dat ik betrokken werd op de Heer. Dat er een droefheid was naar de Heer. Dat ik de zonde uit mijn leven wegdeed. Dat ik verbonden was aan dat woord. En dat het me raakte. En dat het me vreugde gaf. En dat het me verwondering gaf. Maar het is voorbij. De oogst is voorbij. En ik heb gebeden om verlossing. En ik heb gebeden om verzoening. Ik heb gebeden of de Heer mijn schuld weg wilde nemen. Of hij zijn zoon zou willen openbaren. Maar de oogst is voorbij. En de zomer is ten einde. En ik ben nog niet verlost. Ik ben nog altijd dezelfde. Met alles wat er geweest is in het verleden. En ik ben gaan twijfelen of het wel van de Heer is geweest. En of er wel ooit een werk van God in mijn leven is begonnen. Gemeente, dan de vraag. Van wie of van wat is nu uw verwachting geweest? Want het zou zomaar kunnen zijn dat uw, of dat jouw verwachting van dingen is geweest waar uw verwachting nu juist niet van zijn moet. Misschien hebt u met dat volk wel gedacht van nou straks komt Egypte en dan zal het wel opgelost worden. En misschien hebt u zo heimelijk verwachting gehad van een bepaalde ouderling die u af en toe bezocht en dat hij u de handen op zou leggen. Of verwachtingen gehad van een predikant die zou komen. Of een predikant die geweest is. En het is allemaal leeg gebleven. En u moet zeggen, en nog ben ik niet verlost. Misschien is uw verwachtingen geweest van een boodschap. Of van boeken die u begon te lezen. Waarbij de breuk op het licht geheeld werd. Waarbij u eigenlijk gestimuleerd werd om positief te denken en om uw vertrouwen te stellen op. Dat mag je geloven, mag je vertrouwen, mag je aannemen, staat er toch. En dat u meer bent gaan vertrouwen op dat redeneergeloof, wat niet echt door Gods geest in uw hart is gebracht. En waarbij u nu moet zeggen, ja de oogst is voorbij en de zomer is ten einde. En als ik nu terugzie, dan ja, ik ben niet verlost. Als ik heel eerlijk ben, dan heb ik gerust op die boodschap vrede, vrede, geen gevaar. Heb ik gerust op dat die angstdrager zei, op wat die dominee zei, op wat ik las in dit en dat boek. En nog niet verlost. Jeremia, als die het hoort, als die dat ziet, wat er speelt onder zijn volk in Jeruzalem, dan weent hij. Dan weent hij, dan is hij gebroken vanwege de breuk van de dochter zijns volks. En hij gaat in het zwart. Ontzetting heeft hem aangegrepen. En zijn volk wil niet naar de stem van de Heere horen. Ze blijven doorgaan. Zo zou het kunnen zijn, gemeente, dat u nu in de kerk zit of thuis mee zit te luisteren. En dat u voelt van ja, het zou zo kunnen zijn. Dat ik toch een verkeerde grond heb. En dat ik toch geloofd heb vanuit mijn positieve denken of vanuit mijn optimisme. En dat er eigenlijk niet echt een grond is om te geloven dat God ook mijn zonde en schuld heeft overgenomen. Heeft vergeven. En dat ik me altijd op de been hou met van dat optimisme. En dan mag je vertrouwen, dan mag je weten, dan mag je aannemen, mag je geloven. En dat ik ten diepste voel dat het niet van de Heer is en dat er geen grond is. Gemeente, er is de duivel op gericht. Om mensen in de wereld te verderven, maar binnen de godsdienst op valse gronden te laten reizen naar de eeuwigheid. Zonder grond. Zonder goede grond. Zonder die ene grond die gelegd is in Sion, Jezus Christus en dien gekruisigd. In Jeruzalem zal het zo erg worden, we hebben het met elkaar gelezen in vers 3. Dat men de dood verkiest boven het leven en de dood zal voor het leven verkoren worden. Ontzaglijk. Het zal zo diep gaan, het zal zo benauwd worden daar binnen die muren van Jeruzalem. Ontzettend. En dat brengt ontzetting in het hart en in het leven van Jeremia. En hij schreeuwt het ieder die het maar horen wil toe. Bekeer dan toch. Keer u dan toch af van die valse profeten. Keer u dan toch af van die verwachting dat Egypte u zal komen verlossen. Er, gemeente. En het ergste is dat ze om eigen schuld verloren gaan vanwege die onbekeerlijkheid. Ze klagen veel, ze schreeuwen veel, maar ze bekennen hun ongerechtigheid niet. Terwijl de Heere gezegd heeft, alleenlijk ken uw ongerechtigheid, dat u tegen de Heere overtreden. Buig nu toch dat u het altijd op een verkeerde plek hebt gezocht en altijd op verkeerde gronden hebt gebouwd. Buig nu toch, doe de afgoden weg, doe het vuil weg uit uw leven. Want indien ze de Heere zouden zoeken met berouw, God zal horen. Dat is ook de boodschap die Jeremia steeds mag brengen. Maar ze blijven hopen op Egypte. En ze blijven geloven in de valse profeten. En ze blijven bouwen op zandgrond. Gemeente. En dan mag Jeremia door middel van een vraag hen wijzen op het geneesmiddel. Onze tweede gedachte. Het volk klaagt. De oogst is voorbij, de zomer ten einde, nog niet verlost, zal al nooit meer gebeuren. En dan zegt de Heere, maar is er dan geen balsem? In Gilead, en is er dan geen heelmeester aldaar? Wat een neerbuigende langmoedigheid en genade van de Heere. Ten opzichte van een tegenstrevend, afkerend volk. De Heer zegt als het ware, waarom klaag je nu? Waarom? Is daar nu reden toe? U weet toch dat er een middel is? U weet toch dat er balsem is in Gilead? U weet toch dat er een heelmeester is al daar? U weet toch dat er een goede grond is om zalig te worden? Beken toch wat tot uw vrede dienen kan. Wat u verlossen kan. Waar gaat het dan over? Over die balsem in Gilead. Gemeente, Gilead ligt in het Overjordaanse. Dus aan de kant van Moab weer richting Babel. In het huidige Jordanië zou je kunnen zeggen. En de zalf die daar gemaakt wordt, die stond in het hele land en in de omliggende landen bekend als bijzonder genezend. En de artsen die daar woonden, voor het peil van die tijd, hadden die een hoog peil, waren die bijzonder bekwaam. Als soldaten in de oorlog verwond raakten, dan stierven ze vaak niet in de eerste instantie aan die verwondingen, maar doordat die wonden gingen ontsteken. En veel soldaten werden geholpen wanneer die bijzondere helende zalf gebruikt werd op die wonden, om ontstekingen tegen te gaan of weg te nemen. Het was natuurlijk bijzonder dwaas, jongens en meisjes, als je gewond was en als zo'n wond ging ontsteken, om dan die zalf niet te gebruiken. Natuurlijk moest je dan die zalf gebruiken, dan moest je naar Gilead, dan moest je die balsem daar gaan halen, dan moest je te raden gaan bij die heelmeesters, bij die doktoren daar, natuurlijk. Dat is toch logisch? Als je ziek bent, dan wil je toch naar die dokter toe die je het best kan helpen. Dan wil je toch die medicijnen die, waardoor je weer genezen mag. Het was natuurlijk bijzonder dwaas. Jongens en meisjes. Als je gewond was en die wonden die gingen ontsteken en je werd steeds zieker. En je ging dan niet naar zo'n dokter en je ging dan niet om dat medicijn. Ontzaglijk. En als je dan zou sterven aan je verwondingen, dan sprak men in de omgeving erover. Dan zei men, er is toch balsem in Gilead? En er zijn toch heelmeesters al daar? Dan zei men, het had niet nodig geweest dat u zou sterven. En dat is eigenlijk wat de Heer hier zegt. Het volk dat klaagt, de oogst is voorbij en de zomer is ten einde en nog zijn wij niet verlost. Ze hebben gebouwd op de boodschap van valse profeten, verwachtingen gehad van Egypte, allerlei verwachtingen, allerlei. En dan zegt de Heer, maar denk nu eens na. Er is toch een balsem in Gilead en er is toch een heelmeester al daar. Bij de Heer is toch uitkomst en bij de Heer is toch verlossing. En bij de Heer is toch redding en vergeving en genade. Het is niet nodig dat u omkomt. Het is niet nodig dat u sterft. Er is balsem in Gilead. Er is een heelmeester al daar. Er is een weg. Er is een middel om de welverdiende straf te kunnen ontgaan. En tot genade te komen. Keert weder tot mij. Ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer overtreden hebt. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid. Wat klaagt u? De oogst is voorbij. Wat klaagt u de zomer? En nog zijn wij niet verlost. Waarom klaagt u? Er is balsem. Er is een heelmeester al daar. U kunt gered worden. Er is vergeving. Er is genade. Voor uw dodelijke kwaal. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Al waren uw zonden als scharlaken, zullen witter worden dan wol, al waren uw zonden als karmozijn, ze zullen witter worden dan sneeuw. Deze balsem, die vloeit voort uit die geheel enige heelmeester, die zijn leven wilde geven, die stierf van het vloekhout van het kruis onder de toorn van God. En dat bloed is de balsem. En wanneer het u raken mag, dan zal uw zonde, schuld en uw zonde kwaal weggenomen worden. Er is genezing in zijn striemen. Er is genade overvloedig voor de grootste van de zondaren. Er is balsem in Gilead. Er is balsem aan dat kruishout op Golgotha. Er is een heelmeester al daar. Een volkomen heelmeester met een volkomen middel. Tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Gemeente. En die balsem, die komt voort uit die heelmeester. Een overvloedige fontein aller genade. En die fontein is nog open tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Misschien gaat u over de wereld met deze klacht. De oogst is voorbij en de zomer is ten einde. En nog ben ik niet verlost. Ik heb een heel leven in de kerk gezeten. Ik heb een kerkbank versleten. Ik ben het eens met die waarheid. Maar weer zo koud, zo bewegingsloos, zo dor, zo dood. Het zal wel nooit meer gebeuren. Misschien zit u zo als oude thuis mee te luisteren. Dat u niet eens meer naar de kerk toe kan komen. En misschien zegt u het. En nog ben ik niet verlost. Oud, de avond gekomen, de dag is gedaald. En nog even, ik moet sterven en God ontmoeten. En dan voor eeuwig verloren gaan. Dan zegt de Heer, is er dan geen balsem in Gilead? Is er dan geen heelmeester al daar? Er is een overvloedige fontein aller genade die voortkomt uit de wonden van deze borg en deze zaligmaker. Een balsem die reinigt van alle zonden. Een heelmeester die zijn leven heeft willen geven voor verloren zondaar. Of verwacht u het nog van uw tranen? Verwacht u het van een bepaalde hoeveelheid zondekennis? Van een bepaalde hoeveelheid ellendekennis? Of denkt u dat u een bepaalde mate van wetsbetrachting moet? Of dat is verwachting hebben van Farao Nego? Of verwacht u het van optimisme? Of van positivisme? Dat is verwachting hebben van de valse profeten die roepen vrede, vrede, geen gevaar. Ga nu in uw verlorenheid, in uw onmogelijkheden, in uw ellende. Neem toch de toevlucht tot die ene naam, tot die ene weg. Jezus Christus en dien gekruisigd. Er is een heelmeester al daar. Er is balsem die reinigt van alle zonden. U hoeft. Niet verloren te gaan. In zijn striemen is genezing. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Er is balsem op Golgotha. Er is vergeving. Er is genade. Er is verlossing. Maar dan alleen in zijn bloed. Gemeente, dat is de kern van het evangelie. Dat de Zoon van God kwam in de wereld. Om zondaren zalig te maken. Om hen te kopen met de dure prijs van zijn bloed. Tot vergeving, tot verzoening. Hij deed alles wat nodig is om zondaren met God te verzoenen. Alles heeft hij aangebracht wat aangebracht moest worden. Voor wie dan? Voor de vuilste. Voor doemwaardige mensenkinderen. Voor goddelozen, voor vijanden. Voor Adams kinderen. Er is een weg. Er is een middel. Er is een evangelie, gemeente. Een blijde boodschap. En waarom is dat voor velen geen blijde boodschap? Omdat ze die vraag en die klacht niet kennen. Omdat ze zomaar doorleven, een plaats innemen in de kerk. Van, nou, het was wel mooi. Misschien wel een beetje een meningsgeloof hebben. Van, en weten wanneer iets mooi is of niet zo mooi is. Of iets wat bijbels is of evenwichtig is. Wat doet het ertoe, gemeente? Al kunt u straks voor Gods aangezicht vertellen, precies vertellen, hoe evenwichtig u de prediking vond en wat u dacht en wat u... Dat is waardeloos. Het gaat erom of u in uw verlorenheid, in uw ellende, met uw schuld, die balsem mag kennen, mag ontvangen uit zijn hand, die heelmeester mag kennen. Daar gaat het over. En of het een beetje te zus of een beetje te zo is. Gemeente, stop daarmee. Met al die gesprekken. Met hoe het moest zijn. En hoe het toch een beetje meer dit en meer dat. En meer zus en meer zo. Kom toch. Zegt die middelaar. Die heelmeester. Komt, koopt. Zonder prijs. Wijn en melk. Alle dingen. Zijn gereed. Daar kan van u niets bij. Maar daar hoeft ook niets bij. Aangrijpend, gemeente, dat dan. Na deze woorden uiteindelijk Jeremia besluit. Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Zal het zo zijn. Dat die balsem in Gilead wordt aangeweest. En die heelmeester al daar. En dat u dan toch gewoon voortleeft. Zou het kunnen? Onze derde gedachte, de gezondheid, niet gerezen. Maar willen we eerst met elkaar zingen op Psalm 23, vers 3. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Het zalig goed mij door uw gunst gegeven. Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven. Zodat ik in het heilige huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. Psalm 23, vers 3. verkondigt de balsem in Gilead. Door ontzetting aangegrepen vanwege de onbekeerlijkheid van dat volk. Het geneesmiddel genadig aangewezen. Er is balsem. Er is een heelmeester. U hoeft niet te sterven. U hoeft niet om te komen. Er is verlossing. Er is genade. Er is genezing. En tenslotte de gezondheid niet gerezen. Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Gemeente, deze boodschap dat er een balsem is in Gilead en dat er een heelmeester is al daar, is voor velen geen evangelie. Geen blijde boodschap. Want veel kerkmensen klagen wel, maar er is geen droefheid naar God. Er is geen verlangen om vanuit de schuld en vanuit je zonde bestaan om weer in een rechte verhouding met de Heere te komen. Dat is allemaal, er is zoveel oppervlakkigheid, zoveel in het horizontale waarbij mensen wel met elkaar in gesprek zijn en van alles vinden en denken. Maar zo weinig die roep naar de hemel, zo weinig dat verlangen om verzoening, om genade, om weer de gemeenschap met de Heere te mogen ervaren. En er is zoveel waarbij we het toch blijven verwachten van allerlei godsdienstige dingen. Van de hoeveelheid wetsbetrachting of de hoeveelheid activiteiten die we ondernemen. Of van de juiste mening die we erop nahouden of de visie of allerlei dingen waar het uiteindelijk niet om gaat. Want het gaat om die ene persoon, Jezus Christus en dien gekruisigd. Misschien wel discussies over tradities en gewoontes. Waarom is uw gezondheid nog niet gerezen? Waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Wat is er nodig? Zodat uw wetsbetrachting, uw godsdienstige leven, uw visie, uw inzichten, zodat dat een wegwerpelijk kleed wordt, al onze gerechtigheden. Misschien dat wat u doet en denkt en vindt, dat dat best goed te noemen is. Maar dan zegt de Heer nog, al zijn het dan gerechtigheden, al is het dan recht, al is het dan goed. Maar dan is het met betrekking tot verzoening een wegwerpelijk kleed. Onbruikbaar. Daarmee kunt u niet voor God verschijnen. Hoe wettisch, hoe keurig, hoe activistisch u ook bent. En hoe u ook ploetert om heel veel dingen te ondernemen in het kerkelijke leven. En wat allemaal goed te noemen is. Gemeente, wat kan er veel zijn wat ons in de weg staat om de toevlucht te nemen tot die heelmeester. Tot die balsem die er is. Verwachting misschien. Van Egypte, van Farao Negel. Of verwachting misschien, of toch een beetje gaan rusten op die boodschap van vrede, vrede, geen gevaar. Dat heb je toch aan mogen nemen, dat heb je toch mogen geloven. En toch van binnen voelen, niet verlost. Geen grond voor de zaligheid. Buiten Christus. En over Christus ook alleen maar redeneren, maar niet het wonder van genade, dat die balsem aangebracht wordt. Een van onze vaderen, vader van de Groe, die zegt, je kunt het weten of de Heer zijn genade heeft toegepast. Want dan weet je hoe het voor die toepassing was en tijdens en daarna. En dat weet u ook, jongens en meisjes, dat begrijpen jullie zelfs. Als je nu een keer pijn in je buik hebt en je krijgt van mama een paracetamol. Heb je eerst pijn in je buik, zo was het ervoor. Dan krijg je die paracetamol, dat weet je dat je die kreeg en dat je die innam. En dan even later, dan merk je dat die pijn weg is. Nou, dat weet je toch, daar ben je toch bij. En zo weet Gods kind dat ook. Liggend onder de vloek. Onrustig. Dat je geweten aangeklaagd wordt, beschuldigd wordt. En dat je voelt dat het niet goed is met de Heer. Dat weet je, dat is een toestand die al Gods kinderen kennen. En niet één keer, meerdere keren. En als de Heer dan door middel van zijn woord zijn genade openbaart, zijn genade toepast, zicht geeft op het werk van Christus. En dat geweten wordt vrijgemaakt, als het ware, van die druk, van die klem. Dan weet je hoe het ervoor was, bedrukt, met tranen zaaiend, tijdens hoe dat woord openging, paste bij je situatie en hoe dat weg ebde. En hoe je weer vrij, in de vrijheid kwam te staan en hoe de Heer weer zijn genade, zijn vrede in je hart gaf. Dat deed Gods kind. Dat is niet een kwestie van redeneren. We zijn allemaal zondaar en ja, dat weten we. Nee, dat wordt beleefd. Dat ga je leren kennen. En kennen, zo zegt ons groot woordenboek, dat is weten door ervaring. Als iemand vaak bij weduwnaren kwam of bij weduwen. En hij probeert mee te leven in het gemis en in de eenzaamheid, in die weg die je alleen moet gaan. Dan weet iemand die getrouwd is en niet weduwe is en niet weduwnaar is, toch niet echt wat het is. Maar als je weduwnaar wordt, of als je weduwe wordt, dan komt iemand na een half jaar, dan zeg je, nu weet ik wat het is. Door beleving, door ervaring. En als de Heer je leert wat het is om zondaar voor God te zijn, dan zeg je, nu begrijp ik wat Gods kinderen bedoelden. En als de Heer je leert dat er bij hem vergeving is, door de toepassing van zijn genade, de toepassing van het bloed, dan zeg je daarna, nu weet ik wat dat is. Om die vrede te mogen kennen, die alle verstand te boven gaat. Gemeente, dat is niet te vinden bij farao, bij mensen, bij dingen, bij je activiteiten, bij wat je doet, bij wat je laat. Dat is niet te vinden in patronen, kerkelijke patronen. Dat is niet te vinden als u denkt dat Gods kinderen of ouderlingen of diakenen u de handen op moeten leggen. Het is niet bij de mens, het is niet in de mens. Het wordt gevonden door Gods geest in het woord. Wanneer die balsem gevonden mag worden. Dat bloed van Jezus Christus. Dat vergeving van zonden. Die heel meester. En gemeente, dat is er. En misschien zit u thuis. En misschien bent u al in de 90 jaar oud. Dat zou kunnen. Dat u zegt, ja, de avond is gekomen. De oogst is voorbij. De zomer is ten einde. En nog ben ik niet verlost. Dan kan het nog. Want er is balsem in Gilead en er is een heelmeester al daar. Er is een borg en een middelaar die aan het vloekhout van het kruis zich doodgeliefd heeft. Opdat zijn bloed zou stromen tot een balsem, tot vergeving, tot verzoening, tot genezing van uw dodelijke zondekwaal. Wat is het nodig, gemeente, dat de Heilige Geest ons aller hart inneemt. En dat we van alles loskomen wat geen grond is. Om nu bij Christus terecht te mogen komen. En dat we alles mogen verliezen om Jezus te verkiezen. Om nu als verslagen, verbroken zondaren nog maar één middel over te houden. Om de straf te kunnen ontgaan. Waarom is de gezondheid der dochter mijn volks niet gerezen? Waarom bent u nog ziek? Waarom ligt u te sterven? Ligt dat aan de Heer? Hij zegt het. Is er geen balsem op Golgotha? Is er geen heelmeester al daar? Waarom roept u? De oogst is voorbij. Het zal voor mij wel niet meer kunnen. Nog niet verlost. Haast u toch. Keert weder tot de Heer. Doe alle gronden waar u wellicht op gerust hebt uit uw leven weg. Want daar is een heelmeester al daar. Er is een grond gelegd in Sion, Jezus Christus en dien gekruisigd. Bekeert u van al uw verwachtingen van het aardse. En verwacht het toch van de Here. Waarom is uw gezondheid nog niet gerezen? U hoeft niet te sterven. Het is niet nodig om verloren te gaan. Er is een middel. Kom herwaarts tot mij. Zegt die heelmeester die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Wend u naar mij, zegt deze heelmeester. En word behouden. Ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen de Heer overtreden hebt. En al had u met vele boeleerders gehoereerd. Keert nogthans weder. Bij mij is vergeving. Bij mij is goedertierenheid. Bij mij is veel verlossing. Er is een heelmeester, gemeente. Er is een balsem in Gilead. Er is bloed dat reinigt van alle zonden. De oogst is voorbij, de zomer ten einde. Maar Christus, die levende weg van het bloed, is geopend voor de grootste van de zondaren. Haast u dan en spoed u. Om uw levens wil. Amen. Heren, wil u verzoening doen over datgene wat van ons was. Wil u het uwe achtervolgen met uw zegen. Geef, Heren, dat er geen jongen, geen meisje, geen man, geen vrouw vanmiddag er onderuit kon. Heren, wil u die genade in het midden van de gemeente verheerlijken. En dat de kern van het evangelie, de grond van het zalig worden, uw geliefde zoon, gezocht, benodigd, gevonden mag worden. En dat er geroemd mag worden in den Haag van vrije genade voor de grootste van de zondaar. En Heere, wil u op uw tijd weer geven dat hij verkondigd mag worden in het midden van de gemeente als de enige weg, het enige middel, de enige balsem, de enige heelmeester, de enige gerechtigheid die redt van de dood, ook door middel van de bediening van het heilige avondmaal. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we elkaar zingen, Psalm 103, en daarvan de tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krankheid kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. 103, vers 2. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.